Laten we deze eredienst beginnen. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde schiep. Die trouw is van generatie op generatie in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, Psalm 19, het vijfde vers. Des Heere vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Heil dat nooit vergaat. Daarover gaat het ook in de verkondiging deze morgen. We zingen Psalm 19, het vijfde vers. Wij verootmoedigen ons voor de Heere door te luisteren naar de heilige wet van God en de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven. En daarna zingen we Psalm 17, het derde en vierde couplet. Toen sprak God al deze woorden en zei: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Geen andere goden zult u voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is zinloos, gebruiken. De Heere houdt niet voor onschuldig die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte al deze woorden samen toen hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met alle kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten wij samen bidden. Heere, uw naam willen wij loven en prijzen. Aan het begin van deze week, aan het begin van deze dag en ook aan het begin van deze dienst. U komt toe, alle lof, eer en aanbidding. Wat bent u groot in uw goedheid, in uw genade. Wat geeft u ons veel. Al is het alleen maar dat u met ons verder gaat. Dat u ons weer een nieuwe week geeft, dat u ons weer een nieuwe dag geeft, dat u ook deze zondag geeft waarop we in de kerk mogen zijn om te luisteren naar uw woord. Ja, zomaar vinden we het heel gewoon. Het is weer zondag, we doen wat we gewend zijn, we gaan naar de kerk, we pakken onze auto of onze fiets, we lopen naar het kerkgebouw. Maar het is goed om erbij stil te staan hoe bijzonder het is, Heere, dat u ons dit alles geeft. We hebben zojuist de wet van u gehoord en die wet die heeft ons heel eerlijk bepaald bij hoe het er in ons leven voor staat. Dat wij zondige mensen zijn. Dat wij telkens weer beneden de maat leven. Dat wij uw geboden met voeten treden. En de dingen die wij nalaten. Want dat is het hem ook heel vaak. Wij geven u niet de eer die u toekomt. Maar ook in wat we zeggen over andere mensen. Wat we denken over andere mensen. We hebben zo snel ons oordeel klaar. We zijn zo snel met onze mond. In onze gedachtenwereld gebeurt van alles. We doen dingen waarmee we u verdriet doen. Heere God, we belijden het voor u. Als u met ons in het gericht zou treden om wie we zelf zijn, Heere, dan zouden we voor u niet kunnen bestaan. En daarom is het zo'n geweldig wonder, Heere, dat u ons erbij trekt, dat u ons wil ontmoeten hier in de kerk, jong en oud, en dat u ons wil wijzen op de Heer Jezus Christus. Wat dat betreft is het waar wat we zojuist hebben gezongen. U bent het die mij altoos redt. U hebt redding gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ook telkens weer wilt u opnieuw beginnen door de kracht van uw Heilige Geest. Wat een wonder, Heer. En zo komen we ook vanmorgen bij u. En wij brengen u onze zonde. We belijden het u dat het niet goed is. Dat het anders moet. En we vragen u, wilt u met ons opnieuw beginnen door de kracht van uw Heilige Geest? Wilt u ons zo vormen dat we achter de Heer Jezus aangaan? Dat we hem lief hebben en dat die liefde ook handen en voeten krijgt in het leven van elke dag. Kunnen we niet in eigen kracht, Heer, daar hebben we die geest van u zo hard voor nodig. En wij bidden u, geef die Heilige Geest aan ons. Zult u ons daarmee volmaken? Heer, we vragen u, wilt u bij ons zijn in deze dienst als we de Bijbel lezen? Wilt u ons een goede concentratie geven? Wilt u geven dat we niet afgeleid worden door tal van dingen die ons bezighouden? Dingen van school of van het werk? Zorgen die we misschien hebben. Heere God, geef dat het even verdwijnt in deze dienst en dat we uw stem horen en dat we daarvan ophoren, dat we daardoor bemoedigd en gesterkt worden en dat we vanuit deze dienst ook echt weer verder kunnen. Heere, wij bidden u, wilt u ons zo een hele goede en gezegende dienst geven hier in deze kerk? We denken ook aan die gemeenteleden die hier niet kunnen zijn. Door ziekte of door ouderdom. God, wilt u ook hen uw zegen geven als ze met ons verbonden zijn. Bidden u, Heere, wilt u overal zijn waar christenen in uw naam samen zijn. Grote gemeenten, soms ook hele kleine groepen. Heere God, wij bidden u, wilt u al die christenen bemoedigen, sterken. De weg wijzen. Richt op de Heer Jezus Christus. Ja, wilt u ook in deze dag mensen veranderen, nieuw maken. Vanuit het duister overzetten naar het wonderbare licht van uw genade. Zodat uw koninkrijk groter wordt en voller wordt. Ja, wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. Hoor ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. In mijn gemeente Hardingsveld-Giessendam ben ik bezig met een prekenserie over 2 Timotheus. En vanmorgen wil ik ook met u een gedeelte lezen uit die 2 Timotheusbrief. 2 Timotheus 1. Daar luidt het woord van God als volgt. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsd geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunis, en ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit is het woord van God. Zalig als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. Ik krijg nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn een 3-tal collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. Afdracht van de quoten. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw van harte bij u en jou aanbevolen. Paulus die is apostel met het oog op de belofte van het leven. Over dat eeuwige leven wordt ook gezongen in Psalm 16. We gaan samen zingen Psalm 16, het 3e, het 5e en het 6e vers. De kerntekst is 2 Timotheus 1, vers 14. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. We horen eerst over dat pand. En dan gaat het om wat is dat pand en hoe kom je aan dat pand. En vervolgens staan we stil bij dat bewaren. Wat is dat bewaren en hoe doe je dat precies? Dus eerst dat pand en dan bewaren. Na de verkondiging zingen we Psalm 143, vers 10. Gemeente, als je iets leent, dan ben je er zuinig op. Zeker als je iets leent wat kostbaar is. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je trompet wil leren spelen. Nou, niet goedkoop om zo'n trompet aan te schaffen. Maar ja, trompet spelen, dat lijkt je toch wel erg leuk. Je wil graag op trompetles. En dan is er ineens een neef en ja, die hoort daarvan. En die zegt, jij mag mijn trompet wel lenen. Boven op zolder heb ik er één liggen. Ik doe er helemaal niet zoveel meer mee. Jij mag hem wel gebruiken. Maar als je van trompetles afgaat, dan wil ik hem weer terug. Nou, jij blij, kun je toch op trompetles. Je ouders blij, hoeven ze niet zo'n dure trompet aan te schaffen. Hoe ga je dan met zo'n trompet om? Nou, daar probeer je echt heel zuinig op te zijn. Je bewaart hem heel zorgvuldig. Je zorgt ervoor dat je broertje of je zusje van 3 jaar niet zomaar aan kan komen. En af en toe maak je hem schoon. Ja, je zorgt er goed voor, want hij is van een ander. En hij is kostbaar ook. Waarom dit voorbeeld? Nou, dat is ook waar Paulus het over heeft als hij zijn tweede brief schrijft aan Timotheus. Timotheus, van de Heer God heb jij iets kostbaars gekregen. Zorg er goed voor. Timotheus, bewaar door de Heilige Geest het pand dat je is toevertrouwd. Ja, voor de tweede keer schrijft Paulus aan Timotheus een brief. Paulus die zit in Rome in de gevangenis. En over niet al te lange tijd zal hij de doodstraf krijgen. Het vonnis is nog niet uitgesproken, maar hij voelt aan, daar gaat het naartoe. Als u even met me meebladert naar hoofdstuk 4, dan lezen we dat ook. Hoofdstuk 4, vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En Paulus die wil heel graag dat Timotheus nog een keer bij hem op bezoek komt. We lezen dat ook in dat vierde hoofdstuk, vers 9. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen en neem dan Marcus mee. En als je wilt, in Troas heb ik nog wat spullen laten liggen, breng die ook voor me mee. Ja, Paulus die heeft een hele innige band met Timotheus. Op zijn zendingsreis heeft Paulus Timotheus ontmoet in Lystra. En ze kregen echt een geestelijke band met elkaar. Ze verstonden elkaar, ze hadden een klik met elkaar. Ze zaten gewoon echt op één lijn. Timotheus die hielp Paulus. En op een gegeven moment dan zet Paulus ook Timotheus zelfstandig aan het werk. Paulus was in feite een soort mentor voor Timotheus. Nou, die goede band tussen Paulus en Timotheus, die proeven we ook in het eerste hoofdstuk, vers 2. Want Paulus die schrijft aan Timotheus, mijn geliefde zoon. En in de eerste brief valt ook al dat woord zoon. Paulus schrijft dan aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Ja, toen ze de laatste keer bij elkaar waren en ze afscheid moesten nemen, was Timotheus ook ontzettend verdrietig. Paulus die herinnert het zich nog goed. De tranen van Timotheus. En wij zitten dan ook weer naar uit om Timotheus te zien. Want nu gemeente, dit alles tekent de band van Paulus en Timotheus. En vanwege die band wil Paulus niets liever dan Timotheus bemoedigen. Timotheus die werkt in de grote havenstad Efeze. Hij is jong, een beetje schuchter. En er is van alles aan de hand in Efeze. Er is vervolging, maar ook in die gemeente zijn allerlei dwaaleraren. En Timotheus die wordt heen en weer geslingerd en hij kan maar nauwelijks zijn stuur recht houden. Paulus die bemoedigt hem, spoort hem ook aan. Timotheus, dat kostbare wat je van de Heer hebt gekregen, bewaar dat heel zorgvuldig. Bewaar het pand u toevertrouwd. Nou, we gaan nu inzoomen op dat pand. Wat bedoelt Paulus daar precies mee? In vers 1 vat hij dat heel mooi samen. Wat zegt hij daar? Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, en dan komt het, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Paulus die heeft veel gezegd, hij heeft ook veel gesproken. Hij kwam niet alleen maar met nieuwe dingen, hij borduurde verder op het onderwijs van profeten, ook het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Hij heeft gepredikt over Christus, hij heeft mensen toegerust in het geloof, aanwijzingen gegeven voor het leven van de gemeente. En dat alles, dat bad hij nu samen door te zeggen, het gaat om de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Leven met God door het geloof, dat is eeuwig leven. En dat wordt dan in de verse 8 tot en met 10 nog eens verder ingekleurd. Timotheus, schaam je niet, want wij hebben te maken met Gods werk. Hij is het die je geroepen heeft. En waarom heeft hij je geroepen? Omdat hij je uitgekozen heeft en je genadig is in de Heer Jezus. En die genade die is zichtbaar geworden doordat Jezus op deze aarde is gekomen. Hij is gestorven en opgestaan en hij heeft de dood overwonnen. En dat laat hij nu overal verkondigen. De Heer Jezus, gemeente, is de kern van die belofte van het leven. Ja, vanwege de zonde leek de dood het voor het zeggen te hebben in deze wereld. Een hopeloze situatie voor mensen die zich van God hebben losgerukt. Maar het machtige evangelie is dat de redder is gekomen. Niemand minder dan Jezus Christus. Hij die in onze huid is gekropen, die de wil van zijn Vader perfect heeft gedaan. Hij heeft ook de prikkel uit de dood gehaald. Hij heeft het oordeel gedragen. Hij heeft zijn hoofd gebogen en de laatste adem uitgeblazen. Hij is het graf ingegaan. Maar het wordt Pasen. Als een kleed schudt hij de dood van zich af. Het heeft gejubeld door de hof. Hier is hij niet, hij is opgestaan. Ja, gelovig ziende op de Heer Jezus kunnen we het loflied aanheffen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Gemeente, wat een uitzicht. Leven met de Heer Jezus, dat brengt ontzettend veel. Wandelen met hem. Door hem gekend en geliefd, gehoord en gezien, gedragen en gesterkt, geholpen en geleid. Geweldig, het leven met de Heer Jezus. Maar het heeft ook een geweldig perspectief. Door het geloof weet ik, de dood is het laatste niet. Het is een doorgang naar het leven, het volmaakte leven. Leven met Christus, dat is eeuwig leven. Ja, dan mag ik hem kennen zoals hij is. Dan mag ik hem zien zoals hij is. Dan mag ik zijn stem horen. Gemeente, dat zal wat zijn, hè? Mag ik hem dienen? Voor altijd, wat een feest. Want nu, gemeente, dat is het pand. Dat is het pand. De belofte van het leven. En de waarheid van die belofte, die wordt ons ontvouwd in de schrift. Die belofte die wordt ons telkens aangereikt als de schriften opengaan. Hier in de kerk, ook als je thuis je Bijbeltje leest. Die belofte wordt ontvouwd ook in de bediening van de doop, in de bediening van het avondmaal. Als je aan de avondmaalstafel zit en het brood in handen hebt, de smaak van het brood proeft, dan wordt het je toegeroepen. Het eeuwige leven dat Christus geschonken heeft. Dan word je bepaald bij het pand. Het kan zomaar zijn dat je vanmorgen zit te luisteren en dat je bij jezelf denkt, ja, maar hoe kom je nou aan dat pand, hè? Nou, dat maakt Paulus in dit hoofdstuk ook duidelijk. Als hij in vers 1 en 2 de groet heeft laten horen, dan spreekt hij in de versen 3 tot en met 5 zijn dankbaarheid uit. Ik dank God terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. En dan moet u eens even kijken hoe Paulus spreekt in vers 3 over God. Hij zegt over die God, dat is de God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. De God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Moet eens even over nadenken. Want dat weten de jongens en meisjes toch ook wel. Paulus die was tot geloof gekomen op weg naar Damascus. En daar was dat felle licht en toen klonk die stem uit de hemel. Ik ben Jezus die u vervolgt. Dat was het moment dat Paulus tot geloof kwam. Maar nu zegt hij hier in dit gedeelte, ik dank God die ik van mijn voorouders af dien. Daarmee zegt hij dus, de God van mijn vader en moeder, de God van mijn opa en oma. Dat is dezelfde God als die ik nu dien. Alleen Paulus die heeft een scherper zicht op gekregen wie die God is in Jezus Christus. En Timotheus, zo is het nou bij jou ook gegaan. Met dat verschil dat oma Lois en moeder Eunice waarschijnlijk ook de Heer Jezus kenden. Ze dienden oprecht de Heere. Er was geen schijnheiligheid bij. Niet van de buitenkant mooi, maar ondertussen. Nee, het was gaaf. En zo is het bij jou ook, Timotheus. En zo maakt Paulus duidelijk, het is gegaan in de lijn van de geslachten. Nou, zo gaat de Heere vandaag ook door, in de lijn van de geslachten. Dat was geen vanzelfsprekende zaak. Dat is ook geen verdienste. Maar de Heere die maakt er wel gebruik van, ook in deze tijd. En daarom, wat hebt u een geweldig belangrijke taak als opa en oma. Als uw kleinkinderen op bezoek komen. Wat hebt u een belangrijke taak, ook als ouders. Wat is het belangrijk dat het gezinsleven doortrokken is van de vrezen van de Heere. Wat er over gepraat wordt, wie de Heere is. En hoe het is om met hem te leven. En dat je ook naar je kinderen toe je verwondering uitspreekt over wat de Heere geeft in het leven van elke dag. Betrokken bent op de kerkdienst, in aanloop naar de kerkdienst, maar ook als je straks thuis komt en een koffie gaat drinken. Vertel maar wat je opviel in de preek, wat je mooi vond. Het is belangrijk dat er samen gebeden wordt, ook in de huwelijken. Die momenten er zijn, dat je als man en vrouw op de knieën gaat. Dat je ook samen de Bijbel leest. U zegt, dat ben ik niet zo gewend. Daar zijn wij eigenlijk veel te druk voor. Nou, dan is het hoog tijd dat het anders wordt. Dat je toch eens met elkaar in gesprek gaat en gaat kijken van hoe kunnen we daar tijd voor maken, want dat heeft prioriteit. Dicht bij de Heere leven. Als je je kind het beste wil geven, en dat wil je toch, nou, leef dan dicht bij de Heere, samen als man en vrouw. Dat hebben de kinderen en jongeren ook zo hard nodig, hè? Dat ze in hun omgeving mensen zien die dicht bij de Heere leven. Waar ze het van af kunnen kijken hoe het is om de Heere te dienen. Om aan zijn hand door het leven te gaan. Ja, zegt u maar, volmaakt zijn we toch niet? Nee, volmaakt zijn we niet. Maar als je kind jou leert kennen als een kind van God, dan leert je kind je ook als een zondaar kennen. Dan ziet je kind ook dat je fouten maakt. Maar dan ziet je kind ook dat je weet waar je met die zonde terecht kunt. Dat je bij tijden door de knieën gaat. Om het eerlijk tegen God te zeggen. Om God om genade en vergeving te vragen. Dan ontdekt je kind ook wat het is om vergeving te vragen. Aan een ander. Aan mensen om je heen. Het is allemaal niet maakbaar, gemeente, maar ja, de Heere die werkt wel door de lijn van de geslachten. Zoals het bij Timotheus ook gegaan. Ondanks dat hij een heidense vader had, had de Heere via zijn oma en zijn moeder gewerkt. Om het met de woorden van onze tekst te zeggen, zo vertrouwde de Heere dat pand aan Timotheus toe. Alsjeblieft, Timotheus. Timotheus had dat pand aangepakt door het geloof. Wat hij hoorde, dat sloot hij in zijn hart. Ja, zo krijg je nu deel aan dat pand door die beloften die naar je toe komen, telkens als de Bijbel opengaat, daar amen op te zeggen, die te geloven. Als ook vanmorgen de belofte van God klinkt, de belofte van het leven, zeg daar dan amen op. Ga daar op staan, ga daar aan hangen. Laat dat nou je leven bepalen. Heere, u zegt dat er genade en vergeving is. Dan houd ik het er ook voor. Gods belofte geloven, gemeente, dat wil ook zeggen, Heere, hier hebt u de touwtjes van mijn leven. Alsjeblieft, u bent koning in mijn leven. Heere, ik wil leven voor u. Wordt Jezus Christus je leven? Moeilijk, zeg je. Moeilijk. Ik wil dat zomaar niet. De touwtjes uit handen geven. Ik kan dat eigenlijk zo moeilijk. Ik wil graag het overzicht houden. Nou, overdenk dan die belofte van God. En laat dat gepaard gaan met een vurig gebed. Heere, leer het mij om in u te geloven. Heere, kerf het in mijn ziel dat u mijn redder bent en mijn zaligmaker. Geef mij dat vaste vertrouwen dat ik van u ben en dat ik bij u hoor. Weet dat de Heer het dan geeft, vroeg of laat. Dat hij je schat rijk maakt, dat hij dat pand aan je toevertrouwt. Nou, als je daar een beetje over nadenkt, dan is het een geweldig wonder. Hij vervaardigt mij om zijn belofte te geven, de belofte van het eeuwig leven, dat kostbare pand, dat geeft hij in bezit. Hij durft het dus met me aan. dat is toch iets groots. Dat kostbare cadeau. Dat God ons door Jezus Christus geeft. Hij geeft het aan mij. Eeuwig leven met God. Wat een wonder. Nu roept Paulus Timotheus op, bewaar dat pand. Bewaren, wat bedoelen we? Nou, denk nog eens eventjes aan die trompet. Als je zo'n trompet te leen krijgt, dan zorg je er goed voor. Je bergt hem voorzichtig op. Je behandelt hem zorgvuldig. Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat die trompet zo goed mogelijk blijft. Kijk, als je niet zo druk maakt om die trompet, dan zit er binnen de kortste keer een deuk in. Of dan laat je hem zomaar vallen. Of dan ben je hem kwijt. Goed opletten dus. Die trompet goed in de gaten houden. Nou, zo is het ook bij dat pand, die belofte van het eeuwige leven. Goed in de gaten houden. Scherp zijn, gefocust zijn. Bewaren. In het Grieks staat daar het woord phylazo. En phylazo, dat heeft alles te maken met een phylax. Een phylax is een schildwacht. Zo'n schildwacht moest zijn oren en zijn ogen goed openzetten. Nou, ook al was het nacht, hij moest niet in slaap vallen, maar alert zijn. En als er gevaar dreigde, moest hij ingrijpen. Verdedigen met zijn schild, maar ook wapens gebruiken. Nou, zo moet Timotheus er ook in staan. Waarom moest Paulus dat zeggen tegen Timotheus? Omdat er in Efeze dwaalleraren waren. Die dwaalleraren die hielden de gemeente bij het kruisevangelie vandaan. Ze hielden allerlei bespiegelingen over het Oude Testament. Ze verbonden aan geslachtsregisters hele wonderlijke conclusies. En er waren er ook, u kunt dat lezen in hoofdstuk 2 vers 18. Er waren er ook die een onbijbelse uitleg gaven over de opstanding. Die dwaalleraren zeiden, de opstanding is al geweest. Dat is natuurlijk gelijk in, want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Maar daar zetten die dwaalleraren een punt. Dat er bij de wederkomst ook een opstanding is. Dat als Jezus terugkomt, dat de graven dan open zullen gaan. Daar hadden ze het niet over. En dat had ook een reden, want het lichamelijke, dat deed er voor hen niet zo toe. Dat was niet zo belangrijk, dat lichaam. En als het lichaam niet zo belangrijk wordt, dan wordt het ook altijd link. Want wat zie je dan gebeuren? Het lichaam doet er toch niet toe. Maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je met je lichaam doet. Ja, zo gebeurde dus ook in Efeze dat die dwaalleer met de nodige zonde op seksueel gebied ook gepaard ging. Die tegenkrachten in Efeze die waren groot. Meeslepend. Sloot aan bij het Griekse denken. Wat moet die jonge Timotheus beginnen? Timotheus, zegt Paulus, door mijn verkondiging heb ik je een voorbeeld gegeven. Een schets. Een schets van het gezonde evangelie. Houd dat in de gaten. Blijf erbij en leef eruit. Bewaar het pand. Nu. Het Griekse woord maakt duidelijk, het kan geen uitstel leiden. Nu. Nu moet het gebeuren. Nu moet je dat kostbare pand scherp in de gaten houden. Nou, die oproep om het pand te bewaren, die hebben wij even zo goed nodig, hè, vandaag. Want wat komt er vandaag al niet in tegen het evangelie van Jezus Christus? Van allerlei kanten dreigt er gevaar. Zal ik eens wat noemen vanmorgen? Wij leven in een cultuur waarin er graag pluriform gedacht wordt. Maar op die manier wordt van de schat van het evangelie iets heel gewoons gemaakt. Alsof het een van de vele opties is. Ja, net zoals dat de een van korfbal houdt en een ander van voetbal en nog weer een ander van basketbal. Ja, zo houdt de een zich bezig met het geloof in Jezus en een volgende die houdt zich bezig met het geloof in Allah. En een derde die weet het niet zo precies. Die gelooft wel wat, maar hij weet niet zo precies hoe het allemaal in elkaar steekt. En een vierde die houdt zich bezig met Boeddha. En uiteindelijk is de suggestie, het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Het gaat toch om dezelfde God. Uiteindelijk komt het wel goed. Als je maar een beetje netjes leeft. En voor je het weet, gaat dat ergens ook je denken beïnvloeden. Ja, zoals je kijkt naar je familieleden en naar je buren. En je ziet mensen in de straat. Nou, die houden zich bezig met een ander geloof. En voor je het weet, dat gaat heel geleidelijk aan, denk je, ja goed, ze geloven wel iets anders. Ik geloof in Jezus Christus, zij geloven iets anders, maar ja, ze geloven dan toch maar in God. Laat ik nog iets anders noemen. Wij zijn vandaag de dag goed in relativeren. Al die verschillende kerken, wordt er dan nog wel eens gezegd, ze hebben het allemaal over dezelfde God. En begrijp me goed vanmorgen, dat grote scala aan kerken, dat is doodzonde. Heeft de Heer Jezus niet gebeden, Vader, ik wil dat ze één zijn. En wat hebben wij ervan gemaakt? En tegelijkertijd wil dat natuurlijk niet zeggen dat het allemaal maar om het even is. Dat het niet uitmaakt. Zeker, er zijn best wel kerken die heel dicht bij elkaar liggen. En dan kunnen we ook naar hartelust zingen. Ik ben een vriend en een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Maar dat is dan ook beslissend. Het woord van God. Wordt dat woord van God goed uitgelegd? Wordt dat woord van God alleen en helemaal geloofd? Wordt er uit dat woord van God geleefd? In de afgelopen tijd zijn er verschillende kerken in de wereld geweest die een verbinding hadden met de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die achter die band een punt hebben gezet. Daar kun je van alles van vinden en van zeggen. Maar op dit punt geeft dat ons te denken. Want waarom hebben ze dat gedaan? Ze zeiden, de Bijbel is in het geding. De uitleg van de schrift, die is veranderd. Dat geeft ons te denken. Het gaat om de schrift. Om het hele woord van God. Om dat woord alleen. Ja, en als je daar goed op let, dan kun je niet zeggen van alle kerken dat het een pot nat is. Laat ik nog een ander voorbeeld noemen. Hoeveel stemmen zijn er niet die het gevoel verheffen tot norm boven het woord van God? Ja, wel het evangelie van Jezus Christus en van vergeving en van genade. Maar als het gaat om de ethiek, dan moet je doen waar je je goed bij voelt. Als het gaat om seksualiteit en hoe druk ik ben met mijn werk en hoe ik Gods dag invul. En wat ik allemaal aanschaf. Ja, dan doe ik het zoals ik me er goed bij voel. Het woord zegt A, maar ik voel B, dus kies ik voor B. En een sterke troef daarbij is de argumentatie, God wil toch ook niet dat ik. Ja, dan heb je als vanzelf het gelijk aan je kant. Nog een voorbeeld. Ook vandaag zijn er mensen die het kruis van Christus links of rechtsom aan de kant zetten. Het kruis, rechtvaardiging, dat hebben we al lang gehad. Het kruis, rechtvaardiging, bekering, ja, dat gaat allemaal zomaar niet. Dan moet er eerst dit diep doorleefd worden en dat moet er diep doorleefd worden. Alsof Jezus Christus niet diep genoeg gegaan is. Alsof de eer van God niet in het geding is. Wij behoren hem toe. Maar nu, gemeente, dat zijn allemaal stemmen die van buitenaf naar ons toekomen en zomaar ons beïnvloeden. En wat speelt er in de mensenziel ook niet allemaal af, hè? Waardoor die belofte van woorden van God op afstand komen te staan. Omdat er twijfel in je hart is. Twijfel over hoe het zit tussen jou en de Heer. Twijfel over die belofte van God. Komt er eigenlijk nog wel wat van terecht? Die wederkomst bijvoorbeeld. Het kan er ook niet een twijfel zijn over de weg die God met je gaat. Kun je druk zijn met van alles en nog wat. Dat het leven met God verflauwt. Dat vlammetje van het geloven een smeulend vuurtje wordt. De verwondering kun je zomaar kwijtraken. Dat het geloof zoiets is als een lesje. Als wat feitjes en je zit in de kerk en je zingt mee. Maar het leeft niet. Het raakt niet. Je ervaart er niks bij. Gemeente, wat is er veel dat ons bij dat pand vandaan houdt. Van buitenaf en van binnen in de mensenziel. En daarom, het is goed om vanmorgen ook die vraag te stellen, heel persoonlijk. Hoe zit het met dat pand in mijn leven? Hoe zit het met de belofte van het leven in uw leven, in jouw leven? Leeft u daarbij? Leeft u daaruit? Het kan zomaar zijn dat je vanmorgen in de kerk zit. Ja, eerlijk, dominee. Het is zo schraal in mijn geloofsleven. Dat jij denkt, ja, eigenlijk heb ik helemaal geen band met de Heer. Al ben ik bij de Heer ver vandaan geraakt, zegt een ander. Door tal van redenen, maar dan toch. Ik leef ook veel te oppervlakkig, ik geef het eerlijk toe. En dan zeg ik vanmorgen op de man af, ga naar de belofte toe. Lees die belofte, pak je Bijbel erbij. En neem de tijd om stil te worden voor God. Om die belofte woorden van God te overdenken. En spreek dan eerlijk uit in het gebed hoe het is in je leven. Bedenk dan ook wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. Om zo bij de Christus van het leven weg te schuilen. Om je leven in zijn hand te leggen. Om te vertrouwen op hem. Span je ervoor in om gericht te zijn op de Heere. Naar hem te luisteren. Je over hem te verwonderen. Als de verwondering kwijt is. Moet je terug naar Christus. Dan moet je schuilen bij hem. Dan moet je daarin investeren. Stil worden voor hem. Zijn woord lezen. Focus op de belofte. Focus op hem. In wie de belofte van God ja en amen zijn. Ja, zeg je, maar ik ken mezelf een beetje. Ja, dan ben ik er eventjes mee bezig. Maar dan flauwt dat weer, hè. Wat moet er eigenlijk van terechtkomen in mijn leven? Ja, Paulus die zegt er nog iets bij. Bewaar door de Heilige Geest. Bewaar door de Heilige Geest. Timotheus die hoeft niet te teren op eigen krachten. En u en ik, we hoeven dat ook niet te doen. Maar je mag gaan en staan in de kracht van de Geest. Die Geest van God, die werkt ook vandaag in deze tijd. Die Geest die je beloofd is in het uur van de doop. Die Geest, hij laat de liefde van de Heer Jezus opbloeien. Hij zorgt ervoor dat die grote daden van God in het vizier komen. Hij zorgt voor hoop en verwachting. Waar het zo flauw is en zo doods en zo dor. Daar zorgt hij voor leven, daar zorgt hij voor reuring. De Geest geeft standvastigheid om in deze tijd met een wirwar aan geluiden en visies en meningen toch achter Jezus aan te gaan. En je over te geven aan hem. En je leven te laten bepalen door hem. Gehoorzaam te zijn aan hem. Ja, wij hebben onze verantwoordelijkheid. Maar daardoorheen werkt de geest van God. Hij vuurt ons aan om te leven uit de belofte en daar ook van te getuigen. De geest geeft moed en kracht. De geest die leert tegenstand en tegenslag te verdragen. Hij neemt angst weg. Geeft inzicht. Timotheus die werd zo geroepen in Efeze. En jij wordt zo geroepen op jouw school, in jouw vriendenkring. U wordt zo geroepen in de straat waar u woont, in gesprek met uw familieleden, met uw buren, op uw werk. Geroepen om vol te houden. Al verklaart iedereen je voor gek. Al voel je het in de gesprekken, zo niet van 2018. Geroepen om te leven met de Heer en achter hem aan te gaan. Zonder schroom. In de kracht van de Heilige Geest. Te leven bij de machtige belofte van het evangelie. Want we hebben zo'n machtige God gemeente die zo ontzettend veel heeft gegeven. Leven met God, dat is het beste, het mooiste wat er is. En daarom leef iedere dag in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Heilige Geest, zorg er maar voor dat ik het pand in de gaten houd. Ik ben vaak zo druk met van alles en nog wat. Er is zoveel in mijn leven. Er is zoveel golfslag. Zorg ervoor dat ik het pand in de gaten houd. Heilige Geest van God, vul mij elke dag. En begonnen met die trompet. Kostbaar iets wat je leent, hou je goed in de gaten. Zorg je goed voor. Maar door de verkondiging van het evangelie, vanuit de schrift, wordt ons ook een kostbaar pand aangereikt. De belofte van het leven. Christus die de dood heeft overwonnen en dat wie gelooft in hem mag leven met hem, nu al en straks volkomen. Bewaar dat pand. Leef bij de belofte, leef bij de schrift. Door de kracht van de geest kan dat ook. Weet u wat dan zo mooi is? Moet u nog eens even meekijken naar vers 12. Daar schrijft Paulus: ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Hey. De Heere God die geeft een kostbaar pand. Ons. En tegelijkertijd spreekt Paulus hier over ons leven dat als een kostbaar pand bij hem wordt weggelegd. Wij bewaren. Hij bewaart. Wij moeten dat pand bewaren van het leven, de belofte van het leven. Maar wie leeft bij de belofte van God, die wordt bewaard. Dwars door alles heen, door de stormen van het leven. Wat er ook klinkt aan geluiden, aan visies en meningen, welke invloeden die ook hebben. Hij bewaart zijn kinderen tot op de dag van de wederkomst, de dag van Jezus Christus. Veilig en geborgen ben ik bij hem. Maar dan blijft alleen maar de lofprijzing over. Heere, wat bent u goed. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij eren en aanbidden u. U zij de lof. In eeuwigheid. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heer, als een hartelijke roep klonk dat zojuist. Tot u die in de hemel woont, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Want u kent ons, o God. En u weet ook dat we onze handen daar vol aan hebben om te leven bij de belofte van het leven. Om daaruit te leven in het leven van elke dag. We zijn druk met van alles en nog wat. We vinden het zo moeilijk om stil te worden. Er zijn ook zoveel prikkels. En dan zijn er ook nog eens een keer zoveel stemmen en geluiden die ons denken beïnvloeden. Waardoor die belofte van u zo makkelijk zachter gaat klinken in ons hart. En daarom leer het ons door uw Heilige Geest om te leven bij die belofte van u. Om ons leven ook in uw hand te leggen en u te gehoorzamen, achter u aan te komen. U kent ons, Heer, en u weet hoe het is. U weet ook dat we zo makkelijk onze eigen weg gaan en u ongehoorzamen in plaats van gehoorzamen. U weet ook dat we makkelijker doen wat goed voelt dan te strijden tegen de zonde. Heren, wij bidden, u leert het ons allemaal. Waar wij ook mee zitten, wat onze worsteling ook is, hoe we er ook in zitten, of we u nu kennen of dat we u niet kennen, geef dat we leven bij de belofte van het leven. Geef ons uw Heilige Geest en maak ons vol van u. Maak ons maar zo vol van de liefde van de Heer Jezus, dat we niets anders willen dan achter hem aangaan. Het is een struikelend voortgaan, maar Heer, leer het ons om te focussen op Jezus. En te luisteren naar zijn stem, om hem koning te laten zijn, om de touwtjes uit handen te geven. En om te vertrouwen dat het dan ook goed komt. Heer, ga zo met een ieder van ons vanuit deze dienst. Wilt u de naprediker zijn? En geef dat we het voor onszelf nog eens mogen overdenken wat we gehoord hebben deze morgen. In de loop van de zondag, maar ook in de komende week. Wilt u ons zo mogelijk ook vanavond, vanmiddag weer samen in uw huis brengen. Als ook dan uw woord wordt verkondigd, Heer, wilt u deze zondag zo volmaken van uzelf. Wij bidden u, Heer, wilt u zijn bij deze gemeente. Zegene dominee De Pater die u hier hebt geplaatst, samen ook met zijn gezin. Wilt u hem vreugde geven, kracht om uit te delen. Geef hem wijsheid daartoe, dat hij de gemeente ook telkens weer dat pand zal aanreiken, dat kostbare pand. De gemeente bewaart bij de gezonde woorden van het evangelie. We bidden u, Heren, wilt u zijn bij de broeders van de kerkraad, ook hen alles geven wat nodig is. Als ze op bezoek gaan, leiden van de gemeente, zegen zo de Ichtersgemeente hier. Wilt u zijn bij de echtparen? Wilt u geven dat ze in het huwelijk ook samen met u leven? En dat ze ook mogen uitdelen aan hun kinderen, grootouders uit mogen delen aan hun kleinkinderen van de hoop die in hen is? Geef dat hier in de gemeente voorbeelden zijn. Dat kinderen en jongeren het zien hoe het is om met u te leven. Dat ze er zin in krijgen om achter u aan te komen. Bouw zo hier uw koninkrijk, Heren. Wij bidden u voor de kerk in ons land. Wilt u werken in onze kerk met uw Heilige Geest? En wilt u werken in de kerken in ons land? En geef dat de naam van Jezus Christus Dat daar hoog van wordt opgegeven en dat mensen elkaar vinden in de Heer Jezus Christus, want dan is er toch werkelijk sprake van een geestelijke band. Wilt u werken in ons land, Heer? Er zijn zoveel mensen die u niet kennen, die niks met u hebben. God, geef dat ze tot geloof en bekering komen. Wilt u met uw geest zo verrassend werken ook wat dat betreft? Mensen erbij trekken die wij er op voorhand niet bij rekenen. En wilt u zo uw koninkrijk bouwen? Heren, wij bidden u, wilt u omzien naar deze wereld? Een wereld waar van alles aan de hand is. Waar jongeren van slag zijn omdat het onduidelijk is hoe het nu verder gaat met de uitslag van hun examens. Wij bidden u voor de jongeren, heren. Ook voor docenten, voor hen die verantwoordelijk zijn. God, wilt u ook in deze recht doen? Bidden u, heren, wilt u zijn ook bij zoveel situaties van onrecht? Mensen die te maken hebben met mishandeling, met misbruik, wilt u die situaties opheffen? Vragen u, heren, wilt u geven dat waar geweld is, dat daar vrede komt? Waar mensen vastzitten in de macht van verslaving aan seks of aan alcohol of aan drugs, wilt u ze daaruit bevrijden? En wilt u zo tekenen van uw godsrijk oprichten tot verheerlijking van uw grote naam? Wij leven in een gebroken wereld, heren. En daar worden we keer op keer ook bij bepaald als we kijken naar het journaal of de krant lezen. We zien de gebrokenheid in ons eigen leven. Worsteling, strijd tegen de zonde. Heere God, wij bidden u, wilt u geven dat die dag spoedig aanbreekt. De dag van Jezus Christus, daar kijken we naar uit. Een dag waarop het volmaakt wordt. Waarop er vrede is van binnen en van buiten. Waarop er gerechtigheid is en waarop we u zullen zien zoals u bent en bij u zullen zijn en van u genieten een eeuwigheid lang. Heren, we bidden u. Maranatha. Amen. Het laatste wat we zingen in deze dienst is het gebed des Heren, de verzen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En dat gaat dan verder. Regeer ons door uw geest en woord. Past ook helemaal bij die oproep om het pand te bewaren door de Heilige Geest. We zingen het derde vers en ook het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht. U is tal de eer. Gezang 5, het derde en het negende vers. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.